Dat was voor mij het grootste falen als moeder, wat ik maar kon hebben.
Ja, ik voelde me geen vrouw meer eigenlijk. Ik was gewoon echt een halve kerel aan het worden daar.
Vier schreeuwende mannen die zeggen dat ik het niet goed kan. En dat ik, ja, binder.
Hoi, ik ben Denise Anna en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Tot het Uiterste. In het vorige seizoen ben ik in gesprek gegaan met medicursisten van het televisieprogramma Kamp van Koningsbrugge. En in dit seizoen ga ik met mensen in gesprek waarvan ik heel erg benieuwd ben wanneer zij tot het uiterste zijn gegaan. Zo ook vandaag zit ik tegenover Maria, ook wel bekend van The Real Housewives en van Special Forces Vips. Maria, welkom. Wat leuk dat je er bent.
Vind ik ook.
Dank je wel voor je komst. Ik heb bij al mijn gasten eigenlijk dezelfde vraag. En dat is, wanneer ben jij voor het laatst tot het uiterste gegaan?
Ik denk voor het laatst toch echt wel in Special Forces.
Oh ja?
Ja.
Wanneer?
Ja, dat was dus in november, geloof ik. Ja, met de hele groep naar Marokko, de desert van Marokko gegaan. Ja. En wij gingen op missie en ik was hartstikke goed voorbereid, dat wel. Maar had nooit verwacht dat ik echt zo diep zou gaan.
Nee, had je dat niet van tevoren verwacht?
Ik hoopte het wel, maar ik was niet zo bewust met het. Ik was niet bewust bezig met het. Of althans, ik was nog niet bewust van wat heel diep gaan nou betekende.
Okay.
Dus ik ken mijzelf. Ik ben altijd goed voorbereid. Ik wilde fysiek goed voorbereid zijn.
Ja.
Klinkt zo arrogant, maar ik weet van mijzelf dat ik mentaal heel sterk ben.
Nou, dat mag je heel erg zeggen.
Ja.
Je hebt het ook bewezen. Dus, ja.
Ja, maar daar heb ik aan gewerkt de afgelopen jaren. Dus dat mentale stuk zou mij niet gaan opbreken. Dus alleen het lichamelijke. Maar ik dacht, ja, ik sta wel tegenover topsporters.
Ja.
En ik heb nog nooit een topsportersmentaliteit gehad.
Nee.
Ik heb ook nog nooit echt ergens voor getraind. Gewoon, ja, om een beetje je
gewoon basic fit.
Ja, gewoon een beetje jezelf een beetje op peil te houden.
Ja.
Het is goed en gezond om te trainen. Goed voor body and mind.
Ja.
Dus daarom doe ik dat maar. Maar ik heb er nooit een bepaald doel bij gehad. En nu echt met een mega doel.
Ja.
Want ja, ik had altijd zoiets, mijn lichaam gaat me een keer in de steek laten daar. Want ik moet tegen ontzettend sterke mensen die allemaal wel topsportersmentaliteit hebben. Dus ik moet daar goed naartoe. Maar het diepgaan betekende voor mij, had ik nog geen zicht in wat dat nou betekent. En
nee.
Toen ik op een gegeven moment daar was en merk dat je lichaam zoveel moet verduren en het zo zwaar is en eigenlijk ook dat je eigenlijk ook pijn hebt.
Ja, ja.
En dat je daar dan toch nog doorheen gaat. Ja, dat is wel heel bizar.
Dat is iets nieuws. En weet je ook nog een specifiek moment tijdens de opnames dat je dacht van, dit is mijn uiterste, ik kan gewoon nu niet meer.
Ja, maar dat verschuift dan weer. Maar ik weet wel dat ik, er was een moment dat we met jerrycans, die gingen we zoeken.
Ja.
En op een gegeven moment mocht je elkaar niet meer helpen. Want veel daarvoor, dan kon je hem af en toe even aan een ander geven.
Ja.
Zagen ze dat je het moeilijk had.
Je had allemaal sterke mannen.
Even over. Demi heeft heel vaak mijn jerrycan gepakt. Ayoub ook.
Ja.
Thijs ook. Want ja, die zorgde wel een beetje voor mij.
Ja.
En op een gegeven moment, ja, was de duidelijke afspraak, je mag niet helpen. Ik moest met die jerrycan van de ene plek naar de andere plek. En je ziet op een gegeven moment ook iedereen daar ook aankomen.
Ja.
Dat mentale stuk is ook heftig als je als enigste overblijft. Maar goed, ik zet hem daar neer en we zijn er. En vervolgens moeten we het nog een keer gaan doen. Maar dan ook nog eens een berg op.
Oh my god.
En met twee jerrycans.
En wat weegt één jerrycan, weet je dat? Bij ons waren ze 20 kilo per stuk.
20 liter waren
oh
was het.
Goodness. Oh.
Ja, ja, ja. En deze dunne armpjes zijn dat allemaal niet gewend. Een uurtje trainen, ja.
Lekker eventjes Season Stars. En,
maar je gaat echt urenlang dit van jouw lichaam vragen.
Ja.
En op een gegeven moment komen achter, die zon komt onder. Ik denk, oh, ik ga het gewoon allemaal niet halen. Ik zie op een gegeven moment Harry ook achter. En ik bleef maar Erik ontwijken. Want ik denk, als jij nu naar mij toe komt en mij met mij gaat praten en misschien mijn gevoelig punt kan raken, of dat stukje.
Ja.
Dus op een gegeven moment komt hij ook naar mij toe en ik zei, nee, ik grijp niet op.
Nooit uitgezonden. Maar toen zei hij van, nou, is dat het? Waar ik de hele tijd ga krijgen horen? Ja, ja. Nee, blijf weg bij mij.
Zoals Erik dan van, oké, ja, ja, prima.
Laat haar maar. Ja. En wat ik toen heb gedaan, ik zag die berg en ik dacht, ja, dit is zo heftig. Ik zit er eigenlijk nu al doorheen. Ik heb het nu al zwaar.
Was het vooral fysiek dat je er echt doorheen zat? Dat je dacht, ik heb zoveel pijn. Echt.
Ja, het was gewoon lichaam. Ja, het was fysiek.
Ja.
Ja,
maar mentaal kon je nog wel dan?
Ja, want op dat moment dacht ik, oké, ik moet een plan gaan maken. En mijn plan werd op dat moment, ik ga 10 stappen en dan neem ik 10 seconden rust.
Oh.
En ik ga het per 10 stappen doen.
Ja.
En heel corny, ik zei elke keer tegen mijzelf, step by step, step by step.
Ja.
En dan kwam dat nummer van Whitney Houston, heel oud, step by step.
Ja.
En dat ging ik een beetje als een mantra door mijn hoofd.
Wat goed.
En ik denk, hup, oké, 10 seconden uitrusten, 10 seconden, 10 meter uit. Want ik kreeg geen tijd mee. Dus ja, al kwam ik 2 uur later, al kwam ik kruipend,
Precies.
Dus toen dacht ik, ja, ik ga dat gewoon doen. Elke 10 seconden kan ik aan, of elke 10 stappen, die kan ik aan.
Ja.
En dat is eigenlijk ook wel een beetje hoe ik zit in het leven. Want ik heb wel van alles meegemaakt waarbij ik echt op een gegeven moment zo geen overzicht meer had van alle ellende.
Mm, ja.
En dan kun je dan denken, ja, ik red het niet, want ik heb zoveel shit op dit moment. Maar op het moment dat je het, zeg maar, even gaat verkleinen,
ja,
en een plan maakt en stukje bij beetje gaat oplossen,
ja,
dan kom je er wel.
Ja, ja, het is echt zo.
Ja.
Ik vind het heel grappig ook dat je dit zegt, want ik had het een beetje hetzelfde bij kamp. Jij hebt het niet gezien in het programma.
Nee,
zei
ik kijk geen televisie.
Ik
werk in de televisie, nee, en ik heb mijn eigen podcast, maar ik kijk geen televisie en ik luister bijna geen podcast.
Ik vind het heel bijzonder. Maar goed, maar jij net zei, we dat opdelen. Wij moesten dus ook in het programma met die jerrycans lopen. En dan moesten we 8 uur achter elkaar gaan lopen in je eentje. En dan ga je ook in je hoofd zitten. Dus ik heb precies hetzelfde gedaan wat jij hebt gedaan. Ook gewoon 10 stappen, even rust. En vooral lekker naar de omgeving kijken, want het was hartstikke mooi. En alles in kleine stukjes opdelen. En ik denk dat dat best wel een krachtig mindset dingetje is. Wat we dan denk ik beide hebben. Want we zijn beide echt wel om en nabij tot het einde gekomen. Dat best wel iets is. Dat is best wel een dingetje dat ons denk ik heel ver heeft gebracht in het programma. Maar even over mindset. Hoe heb jij je van tevoren voorbereid hierop?
Ik had ongeveer 6 weken.
Oh, dat is kort.
Ik had de eerste 2 weken dacht ik, nou, ik moet dus nu gewoon meer gaan trainen.
En dan hoe trainde je normaal?
Normaal had ik 2 keer per week boksen en een beetje cardio en minimale krachttraining.
Oh, oké.
En toen op een gegeven moment dacht ik, ik heb een familielid van mij gebeld. Want die is heel sportief en die kent heel veel mensen in de sportbusiness. En ik zeg, luister, ik moet fit worden in 6 weken. Want ik ga niet daar mezelf te kakken zetten dat ik het niet kan.
Nee, nee.
Ik moet echt fysiek sterk zijn.
Ja.
Dus hij zegt, ik weet wie je dan moet hebben. En dat
wie was dat?
Dat is Said en Joost van Olympic Gym. Zij maken, zeg maar, of tenminste, zij zijn personal trainers al heel lang. Zijn ook wat oudere mannen. En zij maken topsporters weer fit na blessures. Voordat ze een gevecht moeten hebben, bijvoorbeeld boksen, wedstrijd hebben. Dan gaan ze naar Said en Joost om echt topfit te worden en echt heel erg goed voorbereid, ja, de game in te gaan.
Joh.
Dus ging daar ook echt in. En dan was het elke keer, zeiden ze ook van, onze champ, onze kampioen. En ik ben dan gaan boksen natuurlijk, krachttraining. Heel veel gelopen en gehiked in het Amsterdamse bos.
Okay.
Ook echt veel intervaltraining gedaan. Ook met een rugzak op. Met 20 kilo, dat was dus eigenlijk gewoon niks.
Nee.
Dus, en ook niet 3 uur achter elkaar.
Nee, gaan.
Dus het was een leuke voorbereiding, maar het was
nooit
niet
meer
vergeleken bij wat je deed.
Nee, nee, zeker. Maar was je trouwens niet met de rugzak? Dat was ik zelf
zelf heel erg bang voor. Ik had echt zo'n legerrugzak gekocht en die vulde ik dan. Maar dan denk je, als ik nu word herkend op straat, dan weet men al of ze gaan meedoen met Special Forces of met kamp. Ik was heel erg bang om herkend te worden.
Ja, ja, klopt. Dus ik heb dat ook niet veel gedaan. Ik heb niet veel die rugzak gedaan.
Nee, ik ook niet daardoor.
Nee, echt een beetje op het eind. Maar goed, op een gegeven moment trainde ik de laatste, denk ik, 3 weken of 3, 4 weken ook 3 keer per dag.
Ja,
want ik dacht, ja, heel leuk, een uurtje. Maar een uurtje gaat niet weergeven wat je daar doet.
Nee, en dat is continu natuurlijk.
Ja, en ik moet wel zeggen dat ik vond die lifestyle wel echt waanzinnig.
Ja, hè?
Ja, want je traint eigenlijk, of je bent eigenlijk naar je volgende trainmoment aan het werken. Ja, je hebt nul zin in ongezond eten.
Ja.
Dat werkt niet mee in dit hele systeem
dan.
Dus ik voelde me ook echt een soort van topsporter. En ik vond dat waanzinnig. Ik heb nog nooit ergens voor getraind. Ik heb altijd een goed lijf gehad. En een beetje, ja, ik ben nou gewoon atletisch gebouwd. Dus ik heb nooit die urge gehad om mij heel erg in sport te verdiepen.
Nee.
Want ja, dat had ik niet. Dus toen dacht ik, jeetje, ik word 40 en ik... Dit is mijn kans om een fit girl te worden.
Ja, wat goed.
Hashtag fit girl.
Nou, daar waar ging je hoor.
Maar heerlijk. Ik vond dat echt waanzinnig.
Ja.
Op een gegeven moment in mijn voeding gelet. Ja, ik ging op een gegeven moment ook elke avond en elke ochtend een minuut de handstand doen.
Sorry, echt waar?
Ja.
Maar tegen de muur of
mijn
los?
Kinderen zaten wat.
Mama. Wow.
En die gingen mij ook helpen. Die gingen dan op dat knopje drukken voor mij.
Want maar waarom de handstand eigenlijk?
Omdat ik in vorige aflevering van Special Forces zag ik dat zij een boomstronk moesten vasthouden.
Oh.
Nou ja, die armpjes van mij. Ik denk, dat gaat hem niet worden. Ik moet dit gaan leren. En toen zei mijn leraar, zei Joost, mijn personal trainer, dan moet je je handstand, dat is dezelfde gevoel.
Ja.
En op een gegeven moment kwam ik echt tot 1,5 minuut. En op een gegeven moment ging ik echt gewoon de hele tijd dat maar doen. Maar ik heb dus geen boomstronk gezien.
Oh, dat heb je helemaal niet overdragen natuurlijk. Nee. Ja, jeetje, die
alleen
handstand.
Alleen jerrycans. Maar, wel leuk.
Toch geinig. Toch gedaan. Nou, anders, ja.
Ja.
Maar ging je ook niet heel veel eten in die trainingsperiode? Want ik ging op een gegeven moment ook 2 keer per dag sporten. Ik ging boksen en ik doe al crossfit al een paar jaar. Dus ik ben wel fit.
Ja.
En ik doe kracht. Ik doe best wel veel. Dus ik was al best wel goed
fit. Jij deed
fit.
Het al.
Ja. Dus nou, ging ik ook, ja, 2 keer per dag ging ik nog erbij trainen. Maar ik had echt honger. Nou, dat is niet te doen. Er was niet tegen op te eten. Had jij dat niet?
Ja, maar ik heb dat nog steeds. Ik heb eigenlijk altijd...
Ja, nou...
Ik heb denk ik gewoon hele snelle verbranding. Ik kan,
let jij op je eten eigenlijk? Want jij bent zo slank.
Nou... Ik let erop. Ik heb gewoon tegenwoordig niet meer echt de behoefte om ongezond te eten. Maar ik let niet op mijn voeding als het gaat om van ik wil niet aankomen. Want ik vind mijzelf vol superleuk. Dus al zou ik maat 38 of 40, whatever, maakt mij allemaal niet zoveel uit. Ik schommel daar ook altijd een beetje in.
Mm-hmm.
Alleen ik heb... Als ik nu ongezond voedsel zie, dan denk ik, nee, dat ga ik echt niet nemen.
Omdat je gewoon je energielevel gaat ook omlaag. En het is gewoon...
Ja, ik voel me daar gewoon niet meer prettig bij.
Nee.
Ik leef echt op door gezond te eten. Ik merk dat alles dat het zijn weerslag heeft op het moment dat je dus niet gezond eet.
Ja.
Maar wat ik wel heb, ik ga wel ongeveer 2 keer per week of zo uit eten in een restaurant. En dan ga ik daar niet heel ingewikkeld lopen doen.
Nee, precies. Maar als je maar 2 keer per week.
Ja, ik eet echt dan wel gezellig die gluten mee.
Ja.
En ik doe dan dit ook wel. Ik vind dat namelijk ook genieten.
Ja.
Om lekker te eten in een restaurant. Dat is echt gewoon wel echt mijn plezier.
Ja, precies.
Dus daar doe ik het niet. Maar in huis, ja, je vindt bij mij thuis geen cola fles.
Nee, precies.
Nee, echt niet.
Nee. En drink jij door de week een wijntje of iets? Of
nee.
Drink je überhaupt wijn of drink je hem?
Ik drink niet thuis.
Nee.
Maar ik vind het wel gezellig inderdaad als ik in een restaurant ben of uitga.
Ja, precies, precies.
Dus de gelegenheid ervoor heb.
Ja, ja. Hé, hey, we dwalen helemaal af van
laten we nog even 3 uur
terug,
over
hoor. Ja, en dan kan er echt nog uren over. Nee, maar even dat mentale...
Tot het uiterste gaan. Ja. Laten we het even hebben.
Ja. Nee, maar ik heb natuurlijk even van tevoren even onderzoek gedaan. Ik heb van alles hier en daar gelezen. En wat mij is opgevallen, is dat toen bekend werd dat jij mee ging doen aan Special Forces, zag ik heel veel reacties. Ik heb ze zelf namelijk ook gehad van, oh, die kan het waarschijnlijk niet. Die ligt er zo uit. Wat denkt ze wel niet? Dat, in ieder geval, dat las ik ook wel bij jou veel terug. Heb je dat zelf ook gelezen? Of,
ja. Ik heb me doodgelachen.
Toch?
Zo leuk.
Ja.
Want ik was al terug. Dus
ja.
Ik wist het al. En ja, het was het Special Forces. Ik, leedvermaak, ha. Ja. Eén nagel en de gebroken en die ligt eruit. Ja. Nou, en echt, het waren de leukste comments. Ja, ik moet altijd wel lachen om een beetje negatieve comments. Ik kan daarom lachen.
Oh ja?
Op dit moment wel. Of misschien vroeger niet, maar nu wel. Ik vind dat ergens ook een soort van humor soms hebben.
Oké.
Want ik kan mij voorstellen, als je op mijn pagina komt op mijn Instagram en dat ga je doorheen en dan zie je mij in de housewives.
Nou, bijvoorbeeld.
En daar vertel ik ook een reel over dat ik mijn föhn mee moet hebben als ik op reis ga.
Et echt een poppetje, ja.
I'm very high maintenance. Ja. En dat ben ik ook. Is ook een deel van mij. Ja. Als ik mijzelf kan omringen met luxe en gemak en goede, weet ik veel wat, spullen, dan doe ik dat.
Ja.
Maar ik kom van ver. Ik ben uiteindelijk net als iedereen ook gewoon naakt geboren.
Ja.
En ik heb het helemaal niet breed gehad in mijn jeugd. Ik heb helemaal niet eens een stabiele thuissituatie gehad in mijn jeugd. Dus ik heb mij in heel veel verschillende plekken, op heel veel verschillende plekken, moeten aanpassen en moeten overleven.
Ja, precies.
En voor mij was Special Forces zeker extreem. Vooral het fysieke punt, maar niet nieuw als het gaat om het mentale punt.
Nee, daar weet je jezelf gewoon heel goed staande te houden. Maar heb je daar voor?
Ik denk
zeg maar...
ook, oh, sorry. Dat je...
Nee, wat wilde je zeggen?
Ik denk ook dat ik Special Forces zo goed heb kunnen doen vanwege mijn achtergrond.
Door je inderdaad, omdat je zo mentaal zo sterk bent. Maar heb je daar nog iets voor gedaan voordat opnames begonnen? Dat je dacht van oké, het is ook heel erg mentaal. Of je wist al van tevoren...
Nee, maar ik heb dat ook in het programma gezegd. Had je mij dit 6 of 5 jaar geleden gevraagd, dan weet ik niet hoe ver ik was gekomen.
Oh nee?
Nee. Ik heb wel echt een moment gehad in mijn leven waarbij ik zeg maar... echt het dieptepunt kreeg. En gebroken was op dat moment. En wanneer je echt gebroken bent en echt helemaal niet meer kan, dan heb je pas echt de urge om iets te veranderen in je leven.
Ja.
Want je kan niet verder gaan zo.
Nee.
Dat is voor bijvoorbeeld een verslaafde, wanneer je een overdosis krijgt of wanneer je je huis kwijt bent en alles kwijt bent.
Ja.
En voor mij was dat ik op een punt zat waarbij ik totale controle over mijn hele leven kwijt was. En eigenlijk een beetje helemaal opnieuw moest beginnen.
Jee, en wanneer was het? Was dit 5, 6 jaar geleden ongeveer? Of?
Ja, ik had een heel leuk gezin.
Mm-hmm.
Een mooi bedrijf. Een modelabel, Maria Taylor modelabel.
Ja.
Ik had winkels. En dat had ik met de vader van mijn kinderen. En we gingen op een gegeven moment uit elkaar. En toen moesten we op een gegeven moment ook financieel uit elkaar.
Ja. Ja.
En niet totaal onbekend was het ook echt een vechtscheiding geworden.
Ach, jeez.
En
dat wist ik niet.
Op dat moment kwam ik op een gegeven moment op een punt, want ik vond dat heel, heel zwaar om dat te doen, dat ik eigenlijk totaal de controle kwijt was over mijn leven.
Ja.
Ik had ook een laag zelfbeeld op dat moment.
Okay.
En mijn grootste dromen waren in één keer weg.
Weg.
Dus mijn gebroken gezin.
Och.
Mijn carrière was op nul. En ik moest met niks opnieuw beginnen. Ook met de overtuiging dat ik dat dacht dat ik dat helemaal niet kon alleen.
Ja, dacht je dat ook echt op dat moment van... Maar waar ben je toen begonnen met weer opkrabbelen? Want het is gewoon het hele perfecte plaatje wat je hebt. Dat is echt de droom van iedereen om dat te leven. Valt in één keer weg.
Ja, en
dat, ik vind het heel knap dat je daar weer bovenop bent gekomen.
Ja, en kan ook de andere lastige kant ook nog eens was, is dat ook... Ik was op dat moment eigenlijk al een beetje bekend. Dus het kwam ook in de pers terecht.
Oh my god.
Dus alles wat zo verdrietig voor mij was, kon je meelezen. En dat vond ik toen ook heel heftig.
Ja.
Dus het is heel leuk om te laten zien op Instagram en in interviews. Oh, look at my fabulous life.
Ja.
En dan komt het punt dat je dus ook moet zeggen, nou, het is klaar.
Och.
Daar gaan we.
En dan krijg je al die meningen en iedereen schrijft wat erover. En hoe ging je daarmee om? Oh, man.
Nou, toen kwam dus de keerzijde van bekend zijn. Ja, kwam hard. En
dacht je toen, ik wil gewoon niet meer bekend zijn nu ook? Of?
Dat weet ik niet of ik dat zo zie. Ik was in ieder geval dat moment gewoon in eerste instantie vooral heel erg verdrietig. Dat voor mij
omdat ik zelf uit een onstabiele thuissituatie kwam, wilde ik voor mijn kinderen natuurlijk dat helemaal niet. Dus ik heb er alles aan gedaan om een fijne thuissituatie te creëren voor mijn kinderen. Dus het laatste wat ik ooit wilde was uit elkaar gaan met de vader van mijn kinderen. Dat was voor mij het grootste falen als moeder, wat ik maar kon hebben.
Och, en dan gebeurt het.
En dan ook nog eens het zakelijke gedeelte. Dat was voor mij, ik was gefaald gewoon volledig als persoon naar mijzelf.
Ja, vind jezelf inderdaad, ja.
En ik dacht, dit is het allerergste wat mij kan gebeuren. Want ik heb nooit een thuis gehad. En ik heb toen een thuis gecreëerd voor mij en mijn kinderen. En toen was ik weer thuisloos.
Ik heb er kippenvel van. Ja. Ja. Jeetje, Mina.
Wat achteraf eigenlijk mijn grootste cadeau is geweest in het leven. Want op dat moment dacht ik, ik kan niet meer. Ik woog ook echt niks.
Je weegt al niet veel volgens mij, maar dan helemaal niks.
Ik was in 2 maanden 8 kilo afgevallen.
Jeetje.
En ik zag het allemaal echt niet meer helder. Ik was zo verdrietig. Ik wist niet ik kon het ook allemaal niet meer behappen. Ik moest een bedrijf afbreken. Ik moest 22 meisjes zeggen dat het niet meer verder ging.
Oh.
Die allemaal daar elke dag voor mij kwamen om mijn merk te verkopen. En allemaal ergens een stukje er ook voor mij zaten.
Ja.
En dat moest ik doen. Ik moest de winkels sluiten. Ik moest alles inpakken. Ik moest het hele bedrijf eigenlijk langzaam afbreken.
Ja.
En het verdriet van je gezin.
Nou,
dus op een gegeven moment zat ik er best doorheen. En ben ik ook echt
enorm, denk ik
met,
dan, toch?
Met nierstenen in het ziekenhuis terechtgekomen. Gewoon, mijn lichaam was op.
Jezus, Mina. Maar toen, heb je ook niet een depressie gehad? Of een burn-out of iets?
Ja, ik dacht wel op dat moment van, als ik nu niet iets ga doen, dan raak ik mezelf kwijt. Want ik weet nog dat mijn broer op een gegeven moment, die mij kent als sterke Maria, zei van, ik herken jou niet meer. Weet je wel, wat gebeurt er met jou? Dit ben jij niet. En toen ben ik met een coach gaan praten. En dat doe ik tot de dag van vandaag nog steeds elke week.
Oh ja? Elke week?
Daar ben ik nooit mee gestopt.
Wow.
Ja, op vakantietijd misschien niet.
Nou, maar
elke week. En zij heeft mij samen met haar eigenlijk, heb ik in de afgelopen jaren ben ik teruggegaan naar mijn jeugd, naar mijn patronen in het leven. En ik heb zo uitgestippeld waarom ik bepaalde keuzes heb gemaakt, waar ik vandaan kom, wie ik ben, wat mijn blinde vlekken zijn, wat mijn grootste angsten zijn en wat ik eigenlijk nou wil in het leven.
Mm-hmm.
En zo langzaam heb ik mijn kracht weer herontdekt en ook mijn talenten weer herontdekt.
Ja.
En ik heb ook weer vertrouwen gekregen in mijzelf. En tot het punt dat ik eigenlijk mentaal sterker ben dan ooit.
Ja.
En die crisis die ik toen had, heeft mij gevormd tot wie ik nu ben. En ik ben eigenlijk heel erg gelukkig en heel sterk. En uiteindelijk was dus die crisis het beste wat mij had kunnen overkomen. Want ik leef op dit moment gewoon mijn droomleven.
Ja, wauw.
Ja.
Echt heel, heel bijzonder. Dat je gewoon jezelf eruit weet te slepen en dat je dan nu staat waar je bent. Ja, echt een beetje af.
Ja,
echt respect hoor.
Ja, dankjewel. Maar uiteindelijk ben ik ook erachter gekomen in die jaren dat ik dit een heel bijzonder proces vond.
Ja.
En dit gun ik anderen ook. Dus ergens heb ik ook nu in mijzelf een soort van ergens heb ik nu het gevoel dat ik dit ook zou willen overbrengen aan anderen. Omdat ik op dat moment echt helemaal totally lost was.
Ja.
En nu ontzettend goed in mijn vel zit.
Ja.
En ik zou heel graag in deze anderen ook willen inspireren om dat ook te doen.
Ja, want zou je inderdaad niet bijvoorbeeld op social media hier iets meer over willen delen? Want je deelt nu alleen maar echt hele mooie plaatjes en mooie spullen. Maar je hebt zo'n interessant verhaal. Ik weet zeker dat mensen die nu luisteren denken, wow, Maria, wat een inspiratie.
Ja, en dat is dit krijg ik de hele dag binnen op social media.
Nou ja, bijvoorbeeld. Ja.
Ik voel dan ook de urge om ze allemaal te antwoorden. Maar het is natuurlijk niet mogelijk. Dus ik heb ook samen met Erik hierover gesproken. Erik de Staf.
Mm-hmm.
Die natuurlijk spreker is. En dit is zijn tak van sport.
Ja.
En ik heb hem uitgelegd van, ik wil hierin verder. Want
oh, wat goed.
Dit voelt voor mij als een soort van roeping.
Ja.
Dat ik wil. Ik hoop ook gewoon dat er meisjes of vrouwen zijn die denken van, hey, als Maria dit doet, dan kan ik ook doorzetten.
Ja.
Letterlijk.
Ja.
Want dat is wat het is.
Ja, precies.
Niet opgeven, doorzetten en gaan. Plan maken. En ja, ik ga denk ik met Erik... Ik ga met Erik hierin verder. Hij gaat me daarin helpen.
Oh, wat leuk. Heel leuk.
Samen met mijn schoonzus Kim Veenstra. We willen onze community bouwen. De Sisterhood Community.
Ja.
Omdat ik dat heel erg
graag dat vind ik heel leuk dat
willen.
Je dat doet. Ja, vind ik heel mooi. Heel goed. Oh, dat helemaal niet, wist ik helemaal niet dat je die richting überhaupt...
Nee, de eerste die dit zo hoort.
Jeetje, wat goed.
Ik heb altijd het gevoel gehad dat ik iets wilde overbrengen, waardoor ik een vrouw of een meisje of man, maakt ook eigenlijk niet uit, weer in zijn kracht kan laten komen.
Ja.
Als je in mijn vriendengroep kijkt, ben ik ook echt die motivator. En ik ben ook iemand die altijd helpt en denkt aan plannen en denkt aan die dingen relativeert.
Ja.
Wanneer mensen helemaal in hun angst kunnen gaan zitten. Dus die persoon ben ik al. Alleen ik denk dat het nu ook de tijd wordt dat ik dat ga doen met mijn bereik.
Ja.
Want ik vind het super leuk om influencer te zijn. Maar ik voel dat ik wel meer wil doen met dit bereik. Ik wist alleen nooit zo goed hoe.
Nee, snap
Want
ik.
Want ik zie
snap
dan een beetje zeg maar af en toe van die mental coaches. En dan denk ik, ja, ik krijg hier helemaal de kriebels van.
Ja, dat is even niet wat ik wil. Ja, ja. Nou, snap ik
en,
wel.
En ik geloof ook echt dat wat bij je hoort, bij je komt. En door Special Forces heb ik misschien die kant kunnen laten zien. En is het ook een hele natuurlijke flow om nu die kant op te gaan.
Ja, ja. Want heb je inderdaad tijdens Special Forces, nog eventjes daarnaar terug, heb je vaak aan je verleden toen gedacht van, ik kan nu niet meer, maar wacht even, want toen kon ik echt niet meer. Dit is echt peanuts eigenlijk, heel Special Forces, als ik dit zo hoor.
Ja, ja, nou, het lichamelijke stukje is natuurlijk niet peanuts, maar ik denk dat ik heel veel dingen inderdaad heb kunnen doorstaan of kunnen verduren, omdat ik al heel veel te verduren heb gehad.
Ja.
Dus voor mij vier schreeuwende mannen die zeggen dat ik het niet goed kan. En dat ik, ja, bin der.
Ja.
Dus vechten met een man. Ik ben niet bang voor fysieke pijn. Ik heb veel geweld meegemaakt. Dus voor mij was dat niet angstaanjagend,
of
was daar niet bang voor. Nee.
Het kan ook natuurlijk de andere kant op werken, dat je echt wel allemaal trauma's naar boven krijgt. En
nee, ondanks dat ik zeg maar in mijn jeugd en misschien ook verder nog wel, maar best wel vaak te maken heb gehad met geweld, denk ik eigenlijk dat het mij juist sterker heeft gemaakt. Want vaak zie je als er een conflict komt of dat er mensen, dat men vaak bang is om voor agressie.
Ja, ja, ja.
Ja, voor mij is dat
ben jij niet
gewoon
bang voor? Ik vind het zo bijzonder. Want inderdaad, als je jou bij de housewife ziet, zou je als kijker echt niet zeggen dat dit allemaal achter jou zit. Gewoon zo'n sterke vrouw, zo mentaal zo sterk. Ik vind dat zo mooi om te aanschouwen.
Ja, maar zo grappig, want de housewives, ik ben dat ook.
Ja. Alleen, maar het kan heel goed ook samen gaan, maar mensen denken vaak in hokjes.
Ja, klopt. Nou, en dat snap ik. Ik heb eigenlijk daar al heel lang mee te maken.
Ja.
Op een of andere manier kan ik blijkbaar iets uitstralen. Want ik hoor eigenlijk altijd, nou, nu ik jou heb leren kennen, jij bent hartstikke lief, denk ik.
Nou, maar dat ben ik al. Sorry.
Wat straal ik dan uit? Ja, vind ik altijd heel bijzonder.
Het is gewoon wel hoe je, dat vind ik als kijker van de Housewives, ik kijk het, hoor je gewoon, het wordt zo geëdit alsof je best wel, ja, een bitch vind ik weer zo hard om te zeggen, maar je bent niet bang om je mening te geven, dat is ook alleen maar goed. Maar je kan best wel gemeen overkomen in het programma. Vind je dat zelf niet? Of kijkt er misschien zelf niet eens terug.
Ik ervaar mijzelf niet als gemeen. Ik zie de Housewives ook als een stukje entertainment.
Ja, is het ook. Ja.
Want wij hebben echt hele ellenlange ruzies over ik mocht niet op jouw feestje komen.
Ja, maar dus, zijn dat echte ruzies trouwens?
Dus het is een stukje entertainment. Ja, het is dus wel allemaal echt. Alleen, je kunt zeggen, je moet bedenken dat we het de hele tijd heel leuk hebben. We doen heel veel.
Okay.
We gaan daarheen, 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 daarheen.
Ja.
En op dat moment gebeurt er een keer, wordt er een opmerking gemaakt.
Oh.
En daar gaan we op verder. We gaan natuurlijk niet de hele tijd op verder dat iedereen lief is voor elkaar.
Nee.
En dat wordt een verhaallijn.
En iedereen geeft gewoon daar zijn mening over. Maar ja. het is niet allemaal onder de gordel of zo.
Maria, even terug naar Special Forces. Jullie kregen een videoboodschap. Superleuk. Alleen bij die van jou heb ik wat vragen. Want je zag natuurlijk Hella. En die kennen we allemaal van de Housewives. Hartstikke lieve vrouw volgens mij. Maar ze zei wel van, nou, ik ben er snel. Maar die kan niet en die kan ook niet. En dat was een beetje jouw videoboodschap.
Klopt. Het was een hele rare gebeurtenis. Want ik had eigenlijk niet verwacht dat ik zo ver zou komen. Dat ik ook een videoboodschap zou hebben. Ik had het wel gehoopt, maar ik zag hem niet aankomen. En ik had aangegeven dat ik mijn kinderen wilde spreken. Dus toen de televisie aanging, zag ik ineens Hella. En toen dacht ik, wat gebeurde hier nou? Ja. En ook wat zo gek was, zij was in een setting, zeg maar, van de Housewives. Dus toen ineens dacht ik ook van, die ben ik ook nog. Maar ik vond het zelf ook heel verwarrend.
Ja, oké. Okay.
En vervolgens begint zij te vertellen van dat mijn vriend heel erg van mij houdt, maar dat er omstandigheden thuis zijn en dat mijn andere beste vriendin ook heel erge familieomstandigheden had. En ik wist dat beide van mijn vriend en van mijn beste vriendin de vader slecht ging.
Oké.
En je moet dus bedenken dat ik gewoon een paar dagen weg ben en ineens gebeurt dat terwijl ik er niet ben.
Ja, jeetje.
En op het moment dat ik ook weg de exit had en ik mijn telefoon terugkreeg, ging ik natuurlijk hem aanzetten om te bellen.
Ja, vraag.
Van, hé jongens. En ik zag allemaal berichten en dan kwam ik er daar eigenlijk achter dat zowel de vader van mijn vriend en van mijn beste vriendin is overleden tijdens mijn afwezigheid.
Oh.
En dat was natuurlijk gewoon heel heftig.
Ja,
want ik had daar eigenlijk voor hun willen zijn.
Ja, ja.
Ook op het moment dat ik terugkwam. Zij kennen de sterke Maria. Die altijd zeg maar er voor hun kan zijn. En die support kan bieden. Maar ik was zelf volledig gehavend.
Ja.
Ik was zelf ook door een heel proces gegaan. Dus het was heel verwarrende thuiskomst.
Wow.
Heel verdrietig.
Jeetje.
Vooral voor mijn geliefdes.
Ja.
Ik heb op een gegeven moment ook een vriendinnetje samen gaan. Ik zou eigenlijk mijn kinderen ook weer krijgen.
Oh ja.
Want die had ik al niet gezien. Maar ik kon ze ook niet aannemen. Want ik was gewoon er echt helemaal doorheen lichamelijk. En uiteindelijk zat ik met mijn vriendinnetje te slapen in bed, zij helemaal verdrietig om het verlies van haar vader.
Ja.
En ik helemaal gehavend van het hele proces was het doorgenomen. Dus het was een hele bijzondere trip, zowel daarvoor als daarna.
Ja.
Het hele avontuur, het was heel bijzonder allemaal.
Misschien was het daarna nog wel heftiger mentaal dan tijdens de opnames.
Het was anders, omdat ik normaal altijd, ik heb nog nooit meegemaakt dat ik bijvoorbeeld rust moet nemen, want dat doe ik gewoon niet. Ik ben niet iemand die ziek is of die in bed ligt.
Oké.
Ik ben gewoon iemand die gewoon dan met zich meeneemt. Ik sta nog, weet ik veel wat.
Jij gaat gewoon altijd door.
Ja, ik ga gewoon door en ik moet echt, het moet wel heel ernstig zijn, wil ik zeg maar liggen. Dus dat ging toen niet, want ik had allemaal mankementen aan mijn lichaam.
Mm-hmm.
Dus ik was best wel zwak toen ik thuis kwam.
Ja.
En dat was een hele nieuwe ervaring voor iedereen om mij heen. Dus dat was heel apart.
Ja.
Ja.
Oh jeetje. En hoe lang heeft die periode geduurd totdat alles weer een beetje gestabiliseerd was in de omgeving en van jou? En
nou ja, ik bedoel voor mijn omgeving een rouwproces
dat
loopt.
Ja.
Maar uiteindelijk heb ik er wel voor iedereen kunnen zijn. En ben ook naar de begrafenis gegaan natuurlijk. Maar lichamelijk had de gekneusde ribben duurde wel echt een tijdje. Ik denk echt wel een paar weken.
Had jij gekneusde ribben?
Ja, ik had gekneusde ribben.
Dit hoor ik voor het eerst ook.
Nou, ik was toegetakeld. Eigenlijk, mijn ogen waren ontstoken. Ik heb er soms nog een beetje last van. Kijk, hij is een beetje rood. Eén oog moest ik elke dag voor naar het ziekenhuis, omdat we niet wisten hoe het was. Dus ik moest elke dag, elk uur druppelen met antibiotica.
Oh jee, en dat had je allemaal daar in Marokko opgelopen of in de woestijn?
Ja, en dit lag natuurlijk helemaal open.
Ja.
En van het tijgeren, ik had ook best wel veel eczeem over mijn hele lichaam. Want je doucht niet en je wast niet.
Nee.
En je gaat maar door met die modder en zo.
Ja.
En daarnaast lag mijn hielen open van de blaar. Had jij dat ook?
Ja, heel mijn voeten.
Afschuwelijk. Och. En mijn teen had ik gestoten bij een sprong. En die was gaan ontstoken en is mijn teennagel moest eraf.
Ja, oh.
Ja, en ja, dus...
En dus
was gewoon helemaal gehavend.
Dat was intens.
Ja, maar dus... Ja, en gewoon helemaal op. Had jij dat niet?
Ja, ik was helemaal leeg. Ik kon niet
ook
meer.
Ook afgevallen, niet
ja,
normaal.
Onwijs. Helemaal ingevallen bekkie ja. had ik. En mijn lip was helemaal schaal en helemaal
ja,
opgezwollen.
Ook
ik
handen,
zag
ook alles open.
Hondjes met mijn voeten.
Ik voelde mij net alsof ik gewoon een ernstig scooterongeluk had gehad.
Ja.
Dat ik dus van die scooter afgepleurd was.
En overreden.
Helemaal gehavend.
Ja.
En dan dat je denkt van, wauw, wat heb ik een klap gehad.
Nou, dat
zoiets.
Gevoel. Ja, ik heb serieus een week op de bank beneden geslapen. Want ik kon gewoon niet lopen. Ik heb nog krukken gehad, want ik kon niet lopen. Dus ik moest op social media ook iets bedenken van, ja, wat ga ik nu doen? Want ik moet wel content delen. Dus nou, ik heb een schijf in de sportschool op mijn voeten laten vallen. Maar het was echt dramatisch. Maar even over...
schijf.
Ja, je moet wat.
Nee, ik was gewoon offline. Ik had...
Je was even offline. Nee, maar dat begrijp ik.
Ik had niks meer te melden.
Nee, dat snap ik. Maar even over onze exit. Want best wel toevallig hebben wij een beetje dezelfde soort exit gehad in het programma. Jij bent er net voor het einde uitgezet. Ik ben er net voor het einde uitgezet. Maar ik vind allebei, althans als kijker van jou, vind ik het heel onterecht. En mijn eigen exit vind ik nu naar de hand ook niet heel terecht. Hoe kijk jij naar jouw exit?
Ik heb daar mijn twijfels over of ik dan echt nog een heel stuk verder was gekomen. Kijk, op het moment dat je daar bent, ik wilde niet toegeven aan mijn pijn. Dus ik had natuurlijk al gekneusde ribben.
Ja,
ik had al een ontstoken oog. Ik had daar al allerlei wonden. Ik had daar al eczeem bijna over mijn hele lichaam.
Oh.
Ik had daar al een voet, een teennagel die ontstoken was met... Echt ellende erin en zo. Dat was natuurlijk al gaande.
Ja.
Maar omdat je in die rush zit, in
adrenaline.
In de missie die je dus op dat moment hebt,
ja.
gaf ik daar niet aan toe. Maar ja, toen ik eruit lag, was dat wel meteen zichtbaar.
Ja.
Dus had ik nog inderdaad die lange wandeling kunnen doen?
Hoe lang was de wandeling trouwens?
2 à 3 kilometer.
Oh, 2,6. Ik weet het al, ja.
Zoiets?
Ja, ja, ja.
Die had ik wel kunnen doen, denk ik.
Mm-hmm. Ja, dat
misschien
denk ik wel.
Het scheppen ook wel. Maar was ik echt van die tunnel naar boven? Op een gegeven moment ook, en dat zie je ook terug in het programma. Wat ik veel kan, is ik tune uit op het moment als iets zeg maar heel erg heftig is.
Ja.
Dus de realiteit voor mij te heftig wordt. Dan, dan kan ik wel eens uittunen.
Ja.
En dat gebeurde steeds meer.
Oh, bedoelde dus, Erik dat ook met op het moment dat je er moet zijn, dan zie jij juist het...
Ja,
dan tune je uit.
Dan tune ik uit. Dus op het moment dat ik eigenlijk soms een beetje vastloop, dan ga ik gewoon weg. En dat is natuurlijk iets wat je als special forces niet kan zijn.
Nee.
Je kan alleen maar helder alert er zijn. Dus dat was mijn zwakke punt, denk ik. Dat ik gewoon op sommige momenten uittune.
Maar ja.
En ik weet niet of dat belangrijk was in het lopen. Maar ik weet wel dat ik gewoon... Ja, ik denk dat als ik dat ook nog eens had gedaan, dat ik dan echt 10 weken had moeten herstellen, zeg maar.
Ja, maar toch, qua mentale staat en gewoon, ik heb jou niet zien klagen, niet zien piepen. Jij ging maar door.
Ja, daar
ik
ben
vind
ik dus
jou
ook,
echt een winnaar.
Oh,
ja.
Thanks.
Ja, echt waar. Vergeleken met al die gasten vind ik jou echt bij far de stoerste.
Thanks.
Vind ik echt, ja.
Ja, ja, nou, ik denk inderdaad, kijk. Voor mij is Demi echt de nummer 1.
Ook echt een topper. Dus, ja, zeker.
Zeker.
Ja.
Bijvoorbeeld Ayoub en Berlijn. Die hadden af en toe mentaal nog wel eens wat struggles. En die had ik denk ik niet.
Nee.
Maar ja, ik weet niet of ik het gewoon het lichamelijke gedeelte echt... uiteindelijk moest ik mezelf dan ook gaan ophijsen aan een...
Ja.
En heel vaak natuurlijk in moesten ze van alles doorscheppen en weet ik veel wat allemaal. Ik weet niet of dat nou echt gelukt was. We zullen het niet weten.
Heb je dan niet dat je het niet lekker kan afsluiten voor jezelf? Van ja, ik kom er nooit achter.
Ik denk dat ik kan het makkelijk goed afsluiten, want het is gewoon nou eenmaal zo gegaan. En
ja.
Ik denk dat je het beste dingen dan gewoon moet accepteren.
Ja.
Als je dingen accepteert,
dat geeft een heleboel vrijheid.
Ja.
Ik ben trots op wat ik heb gedaan. En mijn doel was om mensen te inspireren, te verrassen. Dat je kan zeggen van, hey, don't judge a book by its cover. Want je weet het verhaal erachter niet.
Nee.
En dat is ook een van mijn grootste levenslessen. Ik kon ook heel erg oordelend zijn op iemands uiterlijk of op iemands gedrag.
Mm-hmm.
Terwijl je weet niet wat erachter zit.
Nee.
Dat zeg ik ook al tegen mijn kinderen. Op het moment dat ze een beetje iemand hebben die onaardig doet, dan denk ik, ja, weet je waarom die onaardig doet? Of weet je waarom die dat zegt? Want misschien is die persoon wel heel erg ongelukkig. En dat is dus wat het is. Je weet niet wie je voor je hebt. Je moet eigenlijk dat gewoon gaan leren kennen.
Ja.
Eigenlijk weten. En nu heb ik op deze manier mezelf op een andere manier kunnen laten zien.
Ja.
En ja, uiteindelijk het doel was voor mij om dat te laten zien. En ja, wat had het voor meer waarde gehad als ik dan nog ietsjes verder was gekomen?
Nee, inderdaad.
Ik heb niet het idee dat ze dan dat dan iemand anders had kunnen zeggen van, nou, nu hebben we nog meer.
Nee, is zo.
Denk ik.
Klopt. Ik heb ook wel hetzelfde gevoel bij mijn exit. Denk ik, ja, het voegt niet heel veel meer toe. Die extra paar dingen of onderdelen heb je al bewezen. En voor jezelf ook.
Voor mij was het vooral achteraf. Op dat moment dacht ik er niet echt aan. Maar dat ik dacht, nou, ik heb dus gewoon, ik was de enige vrouw.
Ja. Nou, dat je tijdens niet door?
Ja, ik had het wel door, maar ik zat er niet echt, ik was er niet bewust van.
Nee.
Ik was niet zo mee bezig.
Nee, nee.
Want je bent op een gegeven moment zo'n groep en
ja,
je ziet dat helemaal niet. En toen dacht ik van, hè? Ik ben gewoon als laatste vrouw overgebleven.
Oh, wat grappig.
Ja.
Bij mij werd het echt nog benoemd van, je bent de laatste vrouw. En dan dacht ik, oh, nee, moet ik hier iets van vinden of zo? Oké, super. Ja.
Nee. Hoe vond jij dat dan?
Ik voelde me geen vrouw meer eigenlijk. Ik was gewoon echt een halve kerel aan het worden daar.
Ja, bizar.
Had je dat ook niet gewoon?
Eerste paar dagen heb ik zitten schelden.
Ja.
Dat doe ik nooit. Nee. Gewoon nooit. Echt. Want ik ben ook moeder. Dus
dan doe je
als ik
niet
met mijn kinderen ben, zeg ik geen shit, maar chips.
Ja,
weet je wel? Dus in daar was ik de hele tijd, tering.
Ja.
Tering. Ja. Nou, de hele tijd.
Ja.
En op een gegeven moment, ja, je bent zo,
ja, gewoon zo oer of zo.
Ja, je bent zo, er is ook geen spiegel.
Nee.
Het is het enige wat je een beetje kan doen is je tanden poetsen,
ja,
een beetje je gezicht wassen. Je bent totaal nul met je uiterlijk bezig. Iets wat voor mij eigenlijk,
ja,
van mijn dagelijkse routine zit, mijn uiterlijke verzorging.
Ja.
Dat is dus ook wel een ding. Ik weet niet hoe jij dat had, maar ik ben best wel zelfverzekerd, maar dat komt omdat ik dagelijks bepaalde stappen doormaak. Dus
ja,
ik slaap goed en
ja,
dan neem ik een ontbijtje en dan ga ik me aankleden. Doe ik even leuk mijn haartjes en met dit en met dat. En dat is een stukje van mijn persoonlijkheid.
Ja.
Dus mijn zelfverzekerdheid zit ook een beetje in mijn uiterlijk,
ja,
en in mijn charme.
Zeg jij heel goed inderdaad, klopt.
Ja, dat was daar niet.
Weg.
Dat was niks wat zeg maar dat stukje kon toevoegen. Dus ja, normaal kom ik ook altijd wel met dingetjes weg, omdat je dan een beetje leuk en vrouwelijk,
ja,
doet. Van,
ja.
Dat was daar niet.
Weg.
Nee, niks.
Nou, ik zal je vertellen, we hadden zeg maar een kompas en er zat een spiegeltje in. Dus op een gegeven moment keek ik op dag 7, keek heel even in het spiegeltje.
Lucky you.
Daar ging serieus door mijn hoofd. Ik zie er niet uit. Zou ik gewoon opgeven, want dit kan echt niet. Ik voel mezelf echt vreselijk. Ik had helemaal een dubbele mond, zeg maar. Mijn wallen, ja, hadden wallen. Ik was helemaal ingevallen. Ik dacht, ik kan niet zo op tv toch verschijnen. Dat ging even, ja, door me heen. Ik denk, doe normaal. Je kan niet zo zijn. Maar ik vond,
ja,
het heel erg.
Dat is ook wel een dingetje.
Is toch je personality.
Ja.
En gewoon, dat is ook wel een stukje zelfverzekerdheid. Ja. Ja, vind ik bij mijn uiterlijk.
Klopt.
Dus maar dat is weg.
Wat ik wel echt dacht op een gegeven moment. Want ik had dat ook. Ik had ook hele ideeën van hoe ik dat zou doen met mijn haar en zo. Nou ja, binnen één moment moest ik in het modderbad. Dus ik heb de hele, alle,
ja,
dagen met zo'n klats, och, met modder gezeten.
Ja.
Maar het is natuurlijk ook helemaal niet de setting. Het zou heel raar zijn als jij er heel erg mooi,
ja, nee, dat kan niet,
uitzag.
Nee,
dus
onmogelijk.
Toen dacht ik van, ja, ik moet dat stukje maar gewoon loslaten. En toen ik daar was, heb ik daar ook niet meer over,
nee,
nagedacht. Nee.
Oh, ik vond het best moeilijk om het los te laten. En nu ook terug te zien op tv, denk ik echt, oh, Ik vind het een dingetje, hoor.
Ja, constant denk ik, wat is dit?
Oh my
dit?
God, ja. Ik zie er niet uit.
Maar de grap is dat ik denk dat een ander dat niet zo ziet.
Nee, want mensen zeggen tegen mij, je ziet er nog steeds goed uit.
Ja, en ik denk ook dat er een stukje power is wat je misschien laat zien. Maar je weet zelf dat als je iemand heel erg leuk vindt, ja, dat die persoon ook steeds knapper en aantrekkelijk, ja, voor je wordt.
Ja, ja.
En dat heeft niks met blush of eyeliner,
nee,
te maken.
Nee, is zo.
Dus op een moment dat iemand naar je kijkt en denkt van, goh, wat doet ze het goed, word jij ook hartstikke knap en aantrekkelijk.
Is zo.
Ja.
Dat vind ik mooi gezegd.
Ja.
Hey Maria, heb jij nog als afsluiter voor vandaag een les die jij de kijker, de luisteraar zou willen meegeven? Die je hebt geleerd tijdens Special Forces of vroeger of...
Zoveel, maar als ik vaak kan denken aan op het moment dat je bijvoorbeeld in een situatie zit waarbij je tegen problemen aanloopt of tegen angsten aanloopt. Want heel vaak zijn jouw gedachtes lopen door allerlei angsten door je gedachtes, waardoor je dus minder goed in je vel kan zitten, waardoor je dus misschien depressief kan raken. Ik denk dat heel vaak je gedachten het dan overnemen.
Ja.
En vaak is dat ook helemaal niet realistisch wat er allemaal gaat gebeuren. Je denkt veel verder. Je denkt, weet je, als je bijvoorbeeld financiële problemen hebt, denk je al, ik kom op straat te staan.
Ja.
Dat gaat niet zo snel. En ga je dan ook echt, denk je, op straat wonen of kom je nog eerst bij je ouders terecht of bij je vriendin? Dus dan vaak denk je veel verder in het probleem. En ik heb geleerd om echt te denken aan nu, aan vandaag en aan de aankomende uren die er komen. En dan kun je vaak heel erg kalmeren, omdat deze momenten die je hebt nu, kun je eigenlijk vaak nog wel doorheen komen.
Okay, ja.
En daarnaast, jij bent de baas van jouw gedachtes. Dus als jij voor jouzelf bepaalt dat jij eruit komt, of dat jij een oplossing gaat vinden, of dat jij gaat veranderen, dan gebeurt dat.
Wauw. Dit is inderdaad helemaal waar. Wat een mooie les. Dank je wel. En dank je wel dat je hier vandaag te gast wilde zijn.
Bedankt dat ik hier mocht zijn.
Ja, tuurlijk.
Dat je naar mijn gezwets hebt geluisterd.
Nou, hele wijze woorden. Vond je het nou ook een leuke aflevering? Vergeet dan niet om op Spotify 5 sterren te geven. En als je op YouTube kijkt, ook eventjes een duimpje omhoog. Wil ik jullie bedanken voor het luisteren. En tot de volgende aflevering. Doei.